Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Een jeugdtrainer bij FC Utrecht zei ooit, in een poging onze spanning te relativeren: jongens, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Foutje maken, verliezen, waar maken jullie nou zo druk om? Het ging er bij mij nog niet echt in. Ik hechtte te veel belang aan dat potje tegen Jong Den Bosch. Maar tegenwoordig, als het weer eens allemaal tegen zit, slecht spel, blessures, nederlagen, denk ik wel eens aan de man die ons bij Go Ahead Eagles met 27 wondergoals naar de Eredivisie schoot. De man bij wie in 2018 op een rotonde in Malta ineens het noodlot toesloeg. Leon de Kogel. Hij speelde nooit meer een wedstrijd sindsdien, maar vocht zich terug in het leven. En zijn leed werd soms mijn relativering. And it went like...
En toen had hij twee kung fu meesters.
Hij is sociaal niet intelligent, nee.
En toen begonnen die kung fu meesters denk ik te praten. En toen moesten we tegen elkaar zijn rug en dan zo proberen op te staan, weet je wel, dat soort dingen. Allemaal kung fu dingen.
Hij functioneerde niet op de manier zoals ik dat wil.
Maar dan word je al niet serieus genomen. Dus...
Leon, goed te zien, man.
Ik heb gewoon weer gezegd wel, man.
Ja. Ja, ik voelde hem ook wel.
Komt hier even binnen. Ja. Leuk, man. We hadden het even van tevoren heel even over bijnamen. Wij achter de schermen onder ons. Bullet, Koog, Kogi, Koegloe.
De Kogel!
De Kogel. Ik heb Kenny Thijssen nog even gevraagd. Die noemde jou Sliertje. Ja. Lange asperges stuurde hij ook nog. Wat is het meest blijven hangen? Hoe moeten we jou aanspreken?
De meeste mensen noemden hem altijd Kogel of Bullet. Bullet, dat was wel echt de bijnaam. Maar ja, wat Kenny zei, ja, Sliertje, asperge. hij zelf broccoli, weet je wel. Het ging alle kanten op met die haren zo. En dan hadden we gifjes en zo. Het ging alle kanten op. Dus bijnamen, ja, in het voetbal is sowieso
de schilder, hè?
Ja, de schilder. Ja. Wat is jouw favoriet?
Voor mezelf?
Ja, gewoon überhaupt die je al eens gehoord hebt.
Ja, de El Jardinero van Rico de Cruz.
Mm-hmm. Ja. Fok, hoe word jij genoemd?
Gewoon Fok meestal.
Ik had vandaag toevallig op kantoor dat iemand tegen me zei... Mag ik jou eigenlijk Fok noemen? Dat hij ook een podcast luistert.
Ja, de Kipknots hadden we ook.
Kun je even uitleggen?
Hadden we veel, hè?
Kun je even uitleggen?
Nou ja, je moet je voorstellen, ik voetbalde toen bij Go Ahead natuurlijk met Fokker. Ja. En wij stonden allemaal onder de douche. En wij waren een team die de douche eigenlijk niet allemaal met de onderbroek aan. Ja. En toen kwam Fokker toch met het hoekje lopen.
Die had toen nog onderbroek aan.
Ja, precies.
Ja. Nee. Ja, maar jullie hebben al verteld dat het bij Excelsior pas veranderd is.
Nou, maar dat kan. Maar in ieder geval vaak liep
nee,
je
erheen. Nee, ik wel zonder, denk ik, man.
En dan deed hem onder de douche deed hem vaak uit. Ja. Het slaat nergens op, maar dan deed hem onder de douche uit. En toen kwam de kipknots tevoorschijn.
Sam Hendricks, denk ik.
Hendricks. Hij zat te kijken. Wat is dat voor kipknots? En toen was het de kipknots.
Ja. Ja, dat is ook mijn favoriete bijnaam. Ja. Denk ik,
ja. Man. Jij dan, Vries?
Ik heb geen bijnaam, man. Ja, vriendschap.
Ja, vriend.
Vriendschap, dat zei Kenny ook wel eens.
Dat is Bat en Kai.
Bat.
Bat.
Oh ja, moet je even uitleggen, want Maarten noemt mij ook regelmatig Bat. Nee. En die komt eigenlijk bij Kogel vandaan.
Ja, nee, die komt bij Jean-Paul de Jong. Oh ja. Jean-Paul de Jong, wij speelden toen in tweede bij Utrecht. En toen kon ik de opstelling vertellen. En ik weet niet, Severo rechts volgens mij. Zijn in het centrum Bat en Kai. Bat en Kai in het centrum. Altijd hetzelfde. Ja. Iedereen zat al op het puntje van de stoel van nu komt hij weer. Bat.
Goed, even een kleine introductie. Jij speelde in de jeugd bij Houten als centrale verdediger. Toen moest je een keertje per ongeluk voorin spelen. Bleek je nog wel aardig te kunnen schieten als spits. Toen pikte Utrecht jou op in de jeugdopleiding. Dat is waar wij elkaar van kennen. Daarna, even kijken, VVV.
Ja. Almere, Go Ahead Eagles, waar je ook met Maarten hebt gespeeld.
Samen op bankje gezeten veel.
Samen op bankje.
Veel, ja. Zo.
En even kijken, Cornella of Cornelia of
Cornea.
Ja. Hey, Barcelona. Toch?
Zeker.
Mooi stijfje.
Ja, stop.
Ja. Ik zei het tegen echt jaloers. Maar toen ik terugkwam uit de Kaap zat ik ook een beetje te kijken of ik... Maar ze wilden me niet hebben dan. Helaas.
Droomclub.
Er zaten best wel weinig buitenlanders. Waar vooral Spanjaarden. Maar ja, in één keer komt dat op je pad, zeg maar. En dan ga je toch kijken. En dan denk je van, ik land op El Prat, was dat toen. Ja. Barcelona. En dat voelt dan zo'n vakantie. En ja,
voetbalde je ook, denk ik dan.
Vooral het zonnetje gewoon op het bankje. Laatste jaar zat ik meer op de bank daar dan dat me lief was. Dat was ook de reden dat ik verder ging kijken. En toen kwam die club.
Maar hoe deed je dat dan? Want ze praten daar, denk ik, Catalaans.
Ja, en die trainer die praat gebrekkig Engels.
Hoe is jouw Engels eigenlijk?
Ja, redelijk. Door werk is het wel beter geworden nu. Ik moet veel Engels praten. Alleen toen was hij redelijk. Kijk, ik sprak al snel Engels beter dan die Spanjaarden. Voor mij was ik heel goed in Engels. Maar na een maand, anderhalve maand, dan spreek je gewoon een beetje aan de voeten. Een beetje gebrekkig Spaans. Dus dat ging wel redelijk.
We gaan het zo even hebben over de reden waarom jij moest stoppen met voetbal. Maar eerst even over je huidige bestaan. En ik denk, als je je afvraagt hoe Leon de Kogel er tegenwoordig uitziet, dan zou ik je ogen dicht doen en denken aan hoe een makelaar eruit ziet. En dan heb je... Hoe Leon de Kogel er dicht uit?
Lichtblauw bloesje.
Ik zag een schitterend filmpje voorbij komen. En inderdaad, een overhemdje. En dan zo, nu heb je hem niet aan, maar heb je zo'n truitje eroverheen, maar net het kraagje onder vandaan komt.
Heb je wel eens overwogen om er niet als een makelaar uit te zien?
Ja, zeker. Nee. Er zijn ook gewoon heel veel collega's die er gewoon wat casual eruit zien.
Want bij Go Ahead droeg jij alleen maar dezelfde grijze trainingsbroek. Met die witte streep aan de zijkant.
Hetzelfde als die jij had.
Ja. Kogel droeg letterlijk alleen maar die. Had die afscheid bij Go Ahead droeg ik die. En dan zag je, de dag, twee dagen later werd gepresenteerd bij het Cornea. Had hij weer die broek aan.
Bij de presentatie.
Bij Go Ahead had ik altijd die fans aan.
Ja, en trackpants.
Trackpants en een grijs truitje. Gewoon een lekker loszittend truitje.
Trackpants, lekker man.
Ja, dat was helemaal ding hoor.
Het mooiste vond ik van die video, vond ik dat makelaarsmapje om die auto.
Wat zit daar dan in?
Dat is een aktentas. je moet je voorstellen, op collega's zien echt wel wat. Ja. Ja, gewoon een t-shirtje, dat en dat. Maar ik voel me er wel lekker in. Oh. Ja, misschien is het een beetje stereotyp, makelaar, dat snap ik wel. Maar ik voel me voel me fijner als ik bij mensen thuis kom op deze manier. Dan dat ik een beetje nonchalant... Ja. Met een trek waar mensen aankomen.
Want je zit in de huizenmarkt.
Ik ga haar niet even helpen.
Gaan die prijzen nog een keer dalen? Of
maar beschouwen dat ik niks kan kopen?
Ik weet niet wat die als extra's je krijgt bij zijn club.
Kijk, geen uitspraak over
premies.
Ik had van de week alweer zo'n interview, moest je jezelf voorstellen. En er stond weer een vraag, waarom ben je naar Sudoku gekomen? Ik heb gezegd, voor de ambities.
Zo standaard.
Ja, wel, zo. Sportief ambities.
Ik zei dat ook in Spanje. Voor de ambities. Het was een stadiontje van niks. Ik kon er denk ik 2000 man op dat op dat tribunetje zitten. Echt heel slecht kunstgras. En dat is voor de ambitie. Ja, de club wil verder, ik wil daarin mee. Maar dat is gewoon het leven hoor.
Maar iedereen die thuis zit en een huis zou willen kopen, maar er eigenlijk al jaren niet meer tussen komt.
Dat komt door Bart Vriends, want die heeft ondertussen, wat is het? Hoeveel hebben we er ondertussen?
12 man, Prins Bernhard. jij bent de expert op dit moment. Gaan die prijzen nog een keer zakken of wat ligt er in het verschiet?
Prijzen weet ik niet of dat heel erg gaat zakken, maar de rente gaat wel weer ietsjes zakken. Dus dan wordt het misschien ietsjes makkelijker voor mensen weer.
Lekker man.
Ja.
Kan ik weer gaan kijken.
Ze mogen me altijd, als ze in de omgeving van Utrecht iets zoeken, mogen ze me altijd bellen.
Dan zie ik je even reclame maken.
Ja, op de keizermakelaars.nl en dan zoeken ze naar mijn hoofd en dan kunnen ze bellen.
Makelaarshoofdje.
Even over voetbal. Jij kijkt niet veel meer, Leon, begreep ik. Maar hebben jullie het aftrapje van Sparta voorbij zien komen?
Zo.
Ja, fantastisch.
Dat is mooi, hè?
Echt gruwelijk.
Ik heb het nog nooit...
Neem maar even mee. Hoe jullie hebben dit getraind?
Ja, opeens hoor.
Maar moest jij verdedigen daartegen, zeg maar?
Nee, ik stond in die ploeg. Ja. Maar ik moest zeg maar toneel spelen. Want we spelen hem eigenlijk al jarenlang zeg maar, hoog naar de zijkant, want we hebben lange spits. Dus we moesten een beetje toneel maken, het spelen dat we weer, hey boys, breed, we gaan weer die kant op.
Dat was volgens mij dat vond je mooi, hè?
Ja, goed ingevuld. Maar schitterend, man. We kwamen op de training. Nordin Bukhari, onze assistent, die had dat, het kwam uit zijn hoofd, had het gezien bij Bournemouth in Engeland. We hadden het één keer gezien op beelden en we gingen het gewoon één keer trainen. En op die training ging het eigenlijk ook in één keer goed. Maar de verdedigers die wisten natuurlijk wat er ging gebeuren, ja. Dus die hielpen een beetje mee. Maar toen dachten we toch van, nou, het zal zomaar een keer kunnen werken. En dan ja, gaat die wedstrijd beginnen. Dat is wel echt geweldig, man. Dat het zo precies zo uitpakt zoals we op de training en op de video hadden gezien.
Onze vriend Bruno is nog wat slapen, dacht ik.
Ja, Bruno zag het niet aankomen. Die zag het absoluut niet aankomen.
En wij hebben met Excelsior ook gedaan.
Dezelfde aftal.
Tegen Cambuur.
Maar ook de eerste die op Bournemouth is gebaseerd.
Ja, nee, deze was op Real Madrid.
Oké, okay, ja.
Zij stapte dus niet naar voren. De verdediging van Cambuur. Bangura liep zelfs naar achter. Dus of hij had hem door of hij, ik weet niet wat hij deed.
Er zit een mol in de groep.
Dat zou kunnen, ja. Nee, maar we hadden toen wel tegen ADO in die play-off finale. Oh. Toen wilde ADO hem ook gaan doen tegen ons. En toen wisten wij dus dat zij dat wilden gaan doen op een of andere manier.
Hoe wist je dat dan eens?
Dus in de mol in de groep.
Ja, daar is wel gelekt toen.
Dat is molletje.
Maar
we hadden hem dus door. We hadden hem dus door. Nee, we hadden het dus door, maar alsnog lukte het niet toen bij hun. We zouden na 1 seconde, 10 seconden...
Ja, dat was maar even Matthijs in zijn rug.
Nee, die speelde bij ADO toch. ADO probeerde hem bij ons.
Ah, ADO probeerde hem tegen jullie.
Maar bij ons lukte het dus niet, maar ik zat te genieten van...
Hebben jullie wel eens, überhaupt wel eens iets getraind, zeg maar, een variant of iets, en wat dan perfect uitpakt of juist niet op een training en een wedstrijd?
Ik heb wel een keer heel erg tegen gehad, man. Mm-hmm. Volgens mij hebben we het wel zo over gehad dat je die corner hebt, dat iemand hem dan zo heel zachtjes aantikt.
Oh,
maar vroeger hoefde dat nog geen hele omwenteling te zijn. Ja, ja. Dus dan stond ik nog, zeg maar, de tweede paal te coachen. Ja. En toen draaide ik me om en toen kwam die bal ineens erop af. En dat je hem nog net zo met je vingers aanraakt, half dubbel, doelpuntje tegen.
Dat zou je altijd hebben.
Ja, dat zou ik altijd hebben. Ja.
Ik één keer denk ik omloopvrij trafie met Kenny Thijssen. Maar, die binnenkopte. Maar het was niet echt een variant. Het was meer zeg maar omlopend dat ik hem naar twee speelde. Ja, hij kon echt krankzinnig goed koppen. Ja, dus. Maar niet echt een hele uitgespeelde variant of zo.
Okay. Ja, dan kan ik gewoon poeieren, denk ik.
We deden wel eens met Zakaria Amrani in de jeugd. Weet je dat niet meer?
Oh, dat is waar ook, ja.
Dan gaf iemand de 5 meter en dan wat voor truc.
Hij doet de Karim Bali of zo.
Ja.
Ja, dat is een straatvoetballer, toch?
Ja, zaalvoetbal.
En dan gaf hij hem kaart voor daarna.
Ja, dat was
goed. Dat was goed, hoor.
Ja, zeker.
Maar hij was zo goed.
Hij was zo goed. Hij heeft een keer gesproken.
Ja.
Jij bent een van de weinige spelers die nog, of mensen die nog over zijn, die met Maarten in een team hebben gespeeld. Het worden er steeds minder. heb je herinneringen aan de speler Maarten de
Voorkeur? Ja. Ik heb nog wel herinneringen aan de speler Leon de Kogel. Maar een keer speelde op een maandagavond thuis tegen Jong Willem II.
Ja.
Maar echt zo'n regen. Heb jij wel eens gespeeld, vriend, dat je bij die amateurclub moet spelen in Deventer?
Ja, RDC.
RDC. Oh, ja, echt verschrikkelijk. En hij stuurde me om, weet ik veel, om 4:30 van, kan ik niet even bij jou mee eten?
Ja.
Nou, ik heb nog heel zo'n eten in elkaar geflanst in de keuken van Rick Ketting. Allemaal tonijn zo op de muur. Heeft Rick, ik vind het heel mooi als hij dit hoort, heeft hij me nog een voice memo gestuurd dat het zo lang echt niet meer kon hoe ik met zijn huis omging. Maar wij spelen, hij meegegeten. En dan kom je daar zo fucking koud en dan zeg je nog tegen elkaar tegen de kleedkamer van, oké, boys, wou even kopje erbij. Niemand heeft er zin in, maar laten we het gewoon goed oppakken. Ik denk, na 15 minuten, volle bak natrappen. Kogel.
Ja, okay. Echt?
Kogel, ja.
Ja, af en toe kon ik mezelf erop betrappen dat ik even kortsluiting kreeg. Dan was het te veel of zo. Dan speelde je niet en dan moest je met de tweede ook nog bij RDC. En dan dacht je van, als ik het goed doe, speel ik toch niet. Je kent het wel. Dat denk je dan.
Ik was er niet bij, maar ik kan me een voorstelling maken van hoe jij daar op het veld liep.
Ja, en dan regent het en dan was het slecht licht, weet je. Zo'n bal amper.
En jij bent ook kleurblind, toch? Dus je ziet het sowieso niet.
Ja, dat is ook een verhaal. Ik weet het nog precies. Dat was ook nog met Robbie Alfle.
Mm-hmm.
Trainer bij Utrecht. Toen, maar hij had het zelf ook. Moesten we positiespel. Maar het was geel en lichtgroen.
Ja.
Maar ik ben kleurenblind. Ja. Dus ik kan bepaalde kleuren niet goed uit elkaar houden. Nou, ik speelde elke bal naar de verkeerde naar groen. En zo.
Hey, hij zei, dat het goed was.
Ja. Ik was lekker aan het spelen. Ik denk, gaat wel goed toch? Hij is wat schrand. Ik zeg, ik denk dat het toch die kleurenblindheid is.
Mooi, man.
Dat het maar rode hesjes gepakt. Well.
Maar
in ieder geval, ja. Ik kreeg, ja. Ik weet het niet wat er gebeurde. Ja. Jij zat, wilde jij toen?
Ja.
Ja. Kreeg even kortsluiting.
Kom maar door.
Ik mocht wel doorgaan.
Ja, maar jij wilde helemaal niet door.
Nee, die scheids zei, die zei nu, niet meer doen. Ja. Hij schopt hem zo hard. Ik dacht, ja, nu ga ik 100% naar binnen. Ik was wel onderweg, maar ik hoefde niet.
Ja. Het schijnt... Jij vertelde mij dat jij altijd een hekel had aan centrale verdedigers die net iets te hard hun best doen op de training. Dat klopt toch?
Ja, vooral op de training. Kijk, ik was best wel Ja, ik weet niet, een makkelijk voetbal. Ik vond trainen heel leuk, ja. Alleen wel als het gewoon lekker ging. Weet je wel? Gewoon lekker en dan een balletje erin schieten. En dat vond ik leuk. En dan waren partijspel, ja, en dan Rick Ketting en Loem.
Rexeppie,
was het toen. En die kwamen dan altijd net iets te hard, weet je. En dan was de bal weg en dan ging Ketting toch weer op je tenen. Oh.
En hij zat een keer op je arm.
Ja, dat weet ik ook nog. Ja, toen viel ik een keer en toen in één keer... Ik lag daar en hij ging gewoon op mijn arm staan. Dus ik denk, er stond de kop. Ik zeg, wat ben je nou aan het doen? Weet je? Ik dacht, wat is dit in één keer? Joe? Toen zei hij, ja, sorry. Maar hij was wel altijd iemand die sorry zei. Ja, ja. Hij schopte je wel helemaal door midden. Nee, daar kon ik kon daar... Ik vond dat... Ik hield daar niet van.
Ja. Lijkt me ook niks voor jou, Tom. Huh? Ja, gewoon verdedigd. Ja, misschien eigenlijk wel. Die heel hard
ik was geen spits, dus anders, maar... Ja. Ik ging zelf ook wel, ik was zelf ook wel fanatiek aan het trainen.
Nee, maar om Kogel, met jij zegt, hij typeert zichzelf net als een soort mooi weervoetballer. Ja. Maar heb je ooit meegemaakt dat je in de voorbereiding, dat een spits gewoon heet het, zeg maar, niet bereikbaar is. En dan ga je daar naar beelden kijken. En dan staat hij gewoon de eerste helft, iedere keer dat de centrale de bal heeft, staat hij achter de verdediging van de tegenstander. En de trainer zegt dan, maar wat doe jij? En dan zegt hij,
veld groot maken.
Zegt hij expres, veld groot maken.
Ja, de ruimtes verspelen achter de verdediging.
Leuk als iemand anders dan doorheen komt, dan zijn jij vrij voor het afleggen.
Ja, die is lekker. Die is een spits. Dat je net hebt afgewerkt of zo, dat die keeper hem snel uitschiet. Ja. Dat je nog op die 16 staat daar. En dat je heel rustig zo terugloopt. En dat die buitenspeler hem zeg maar achter de verdediging krijgt. Dat je daar al staat.
Ja.
Gewoon een tikkie breed schiet hem zo in.
Ja, dat is lekker.
Maar ik denk dat het ook net de tijd was. Wij zijn denk ik net uit de tijd dat die beelden nog niet echt...
Klopt.
Nog niet echt werden geanalyseerd en ook weer laten zien.
Je werd er nog niet mee geconfronteerd.
Nee, het was Leon Flemings. Ja. Die begon daar toen eigenlijk een beetje mee. Dat was een soort laptop trainen, zeiden ze dan. Mm. Ja, dat was toen ook echt waardoor die binnen werd gehaald. Weet je, laptop trainen, veel met beelden werken.
Was succesvol.
Ja. Daarna niet meer buiten spel staan.
Nee, ben je helemaal niet meer binnen de lijn staan.
Oh. Mooi man. Ja, is iemand nog wat kwijt?
Ja, ik wil toch even over die documentaire van Arsenal hebben. Heb je dat gezien?
Hoe heet hij? Wat is het?
Nee, man.
Nou ja, dus ik heb die documentaire zelf ook niet gezien, maar wel een paar van die teasers. En bij een van die teasers gaat die Mikel Arteta, die trainer van Arsenal, omdat ze tegen Liverpool spelen, gaan ze zeg maar You Never Walk Alone op de training.
Ja, met die boxjes, dat heb ik gehoord, ja.
Ja. Denk je dat dat werkt?
Nee. Ja, daar word zelfs ik niet zenuwachtig van, denk ik. Dat is toch... Ja, kom op, hé.
En... hij heeft de grote missen gemaakt dat hij een fan de bespreking heeft. De
mensen dat nog steeds gebeurd, man.
Laten doen voor de derby tegen Tottenham Hotspur. Ja.
En kwam net zijn woorden?
Hij kwam sowieso niet echt lekker uit zijn woorden. Het was geen speech, maar die door een grote speechwriter was geschreven.
Het was geen Obama.
Qua mimiek niet, maar ook qua tekst niet. Ja. Maar je ziet ook die jongens zeg maar, in de kleedkamer zie je zo zitten. Zo, gewoon, je ziet iedereen. Ja. Er zitten gewoon een paar gasten hun lach in te houden. Dat zie je aan alles.
Ja, ik vind dat toch ook lachwekkend. Af en toe.
Ja, man.
Ja, ik weet dat wij toen, dat Hugo Borssen, maar bij ons wel eens ook een keer heeft aangeboden om, toen we echt slecht gingen.
Dat snap ik niet, dat je dat...
Korte kleine te schreeuwen, hè?
Ja, om ons te motiveren. Nee,
als je Hugo bent of iemand...
Ja, als je Hugo bent, dat moet zo ongemakkelijk zijn.
Of zo'n supporter.
Maar zij denken gewoon dat ze vanuit hun liefde, zeg maar, vanuit hun gevoel, dat ze dat ook over kunnen brengen op spelers.
Spelers zijn een heel slecht publiek voor dit. Ja. Dan kan ik als je het aantikken. Ja, dat kan
we hebben het hier eerder over gehad, maar bij Go Ahead Eagles hadden wij dat. Toen stonden we 17 of zo, dus toen moesten we eerst bij die hoofdsponsor komen. En toen hadden ze later geregeld dat, ik weet niet of dat vanuit de club was geregeld, of dat die supportersvereniging dat zelf had aangeboden, maar kwamen ze met z'n vieren. Zeg maar presenteren, ons toespreken in het spelershome. Maar dat je ook dat de eentje ging er dan voor staan, de andere drie die stonden dan een beetje ongemakkelijk erachter, zo tegen dat muurtje aan te leunen. En toen had eentje die begon, die werd emotioneel, die begon te stotteren. Toen kwam die ander zo, dus, die pakte hem zo bij zijn schouder. Ja. En ging, komt goed, je doet het goed. En zo,
dat was zo verschrikkelijk.
En dan hadden we
tandenborstel.
Ja, tandenborstel.
Nee, we noemden hem tandenborstel. Hij had zo'n klein kuifje zo. Maar dan word je al niet serieus genomen. Dus iedereen zit achter je te sniffelen, zeg maar zo. Dan ga je bijna lachen.
Ja, maar ik zat dus naast iemand toen van bestuur of niet de teammanager, maar iemand die van gewoon met een serieuze functie. Dus die vond het wel zeg maar overduidelijk een goed plan dat wat daar gaande was. Maar een andere keeper die zat daar dan eens toe achter en die zat met deed het zo in mijn nek zo. Ja, ik zat alleen maar iedere keer, dan schiet je bijna het lachen. Dan, maar ja, je kan ook niet de hele tijd zeg maar, zo naar de grond gaan zitten kijken. Nee, dus echt zwaar, helemaal rood, zit net te zweten. Ja, dan
het is zo ongemakkelijk gewoon. Niemand zit daar heel ontspannen en denkt van, nu gaan we er echt op volgende week. En iedereen, het is een beetje lachwekkend.
Dat zie je ook aan het filmpje toch, die spelers van Arsenal, die schieten. Die zijn opgelucht dat die speech voorbij is, want dan kunnen ze eindelijk hun lachwekkend uitblazen.
Maar wat ik me af, hebben jullie wel eens gehad dat je een soort motivatiespeech hebt gehad, gewoon van een spreker of zo'n video of zo van tevoren, dat je dacht van, oké, dit was echt goed getimed, dit was mooi.
Die video's vond ik altijd wel mooi.
Ja, we hebben met VV hadden voor onze kampioenswedstrijd dat het staf regelt dat iedereen gewoon iemand van zijn familie of zo wat insprak. Okay. Ja. Dat vond ik serieus best wel, dat was wel aardig geslaagd. Ja, maar ik heb eigenlijk nog nooit een spreek of zo gehad in de kleedkamer dat ik dacht van...
Nou, wel eens bij Sparta, dat gebeurt nog steeds af en toe. Er werd dus inderdaad zo'n motivatievideo, maar dan iedereen een beeldje van iedereen, zeg maar.
Korsmit.
Is dat er niet in? Ja, we hebben er weer. Dat zo mooi is als je helemaal niks over te melden hebt nu.
Die zei het zelf van tevoren, ik hoop dat we een video hebben. En dan werd je helemaal gek. Ja, we hebben een video.
Ja, maar die is ook nog een soort lullig, want dan pakt ze van iedereen goede momenten, toch? Maar je hebt ook spelers die hebben helemaal goede momenten nog dat seizoen gehad.
En dan kan het warm lopen aan de zijlijn.
Of gewoon een, weet ik veel, een bal aannemen of gewoon een bal voor 20 meter spelen.
Of juichen als iemand anders gescoord heeft.
Ja, want dan zie je mij een dropkick geven in de warming-up. Ja.
Een bal met afwerken in de warming-up en verpakken.
Maar toch was het lekker als je zelf inzet.
Je zat ook te wachten op momenten dat je zelf in.
Maar het is sowieso toch, dat is echt lekker als je beelden gaat kijken en er zit per ongeluk een lekker beeldje van je bij.
Dat voel
je
toch goed.
Ik heb even één dingetje nog. Mm-hmm. We hadden natuurlijk vorige week, was Kees Kwakman hier en die deed allemaal imitaties. En dat kon hij heel erg goed. Maar Kogel heeft ook één hele zieke imitatie, man.
Ik weet gewoon welke je bedoelt, hè. Van Max Verstappen. Ja.
Doe even één keer.
Maar moet hij wel goed komen.
Maar één keer nog. Okay, Max Verstappen komt er voorbij.
Nou weer mee te maken.
Nee, helemaal niks. Maar ik weet nog, bij Go Ahead zaten we zo. En dan kwamen ze weer. Hoor. Dan kwam ik weer. En zo even Max Verstappen. En dan gingen we weer.
Hij is sterk.
Ja, hij is sterk, hoor.
Oh, dat gaan we echt wel proberen, man. Zalig.
Dat is goed in elkaar.
Oké, man. Het was natuurlijk warm afgelopen weekend. Dat was echt warm.
Zo, het was warm.
Bijkomend voordeel. Jullie hebben het waarschijnlijk ook gehad. 2 drinkpauzes in de wedstrijd. Ja. Eentje halverwege de eerste helft, eentje halverwege de tweede
helft. Ik had hem naast mijn goal staan, hoor.
Aatje staan, ja.
Aatje.
Aatje, lekker.
Niet zomaar eentje.
Wij ook, hoor.
Isolemmen.
Isolemmen. Ja, iets minder calorieën. Want wat een slechte tegenstander. Okay, dus ik moet niet zoveel doen. Lekker isolemmetje.
Ja, smaakt goed, hè? Lekker.
Zwaar, heerlijk.
Na je spanning, als het warm is, dan lekker. Ja. Klok je hem zo naar binnen. Isolemmetje.
Hou ervan koken niet. Moet je eens kijken, staat hij.
Aatjes, hè?
Ja?
Ja.
Wat doe je isolemmen, denk ik ook? Isolemmen, minder calorieën.
Ja. Isolemmen, minder calorieën. Nee, bij vergaderingen hebben wij gewoon isolemmen, hoor. Ja, dat staat er gewoon. Oh, alle kleurtjes.
Ach, mooi, man. Dan iets compleet anders. Kunnen we wel stellen, toen jouw leven nog een andere wending nam. Je was voetballer en toen ging je in de zomer van 2018 naar Malta. Het verhaal is min of meer bekend, maar niet. Ik heb je daar bijvoorbeeld zelf ook nooit echt specifiek over gesproken. Kan je ons even meenemen naar wat daar is gebeurd?
Ja, tuurlijk. Nee, geen probleem. Ik kan er makkelijk over praten, hoor. Het is 4 jaar geleden nu. Maar ik voetbalde toen in Barcelona. Vriend, Benjamin Verleer, dat is wel bekend in de voetbalwereld. Hij ging toen niet mee. Hij was geblesseerd. Hij ging eerder aan de voorbereiding beginnen. Ja. Dus die jongens die belden mij van, vind je het leuk om te komen in zijn plek? Dus ik dacht, ik heb net vakantie, waarom niet? Weet je, ik vlieg gewoon naar Malta. Dus ik ben naar Malta gevlogen. Echt top vakantie gehad. Alleen laatste avond ging ik eigenlijk van A naar B naar mijn vrienden weer toe. Toen heb ik een taxi gepakt. En toen ben ik... die taxi heeft een verkeerde afslag genomen op de rotonde.
Ja.
En we reden met 90 ongeveer. En toen zijn de auto's frontaal op elkaar gebotst met 90.
Ja.
En het was een kleinere auto. Ik zat links voor, want ze rijden daar aan de andere kant. En je moet je voorstellen dat eigenlijk met 90 een auto in je knie rijdt.
Ja, dus die auto reed helemaal aan de kant waar jij zat.
Ja, wij reden dus, wij zijn uitgeweken naar rechts toe, want je rijdt daar aan de linkerkant.
Ja.
Dus we zijn naar rechts uitgeweken en die andere auto is eigenlijk hier gekomen. Dus, voor, ja, die, dus die is in de linkerkant gereden, waar ik zat. Ja. En het was een kleinere auto, dus die auto werd gewoon doorboord eigenlijk. En toen is mijn hele knie opengespat eigenlijk, zo kun je het wel noemen. Mijn bovenbeen is gespleten. Mijn onderbeen lag 10 centimeter naast mijn bovenbeen.
Wow. Gewoon echt los.
Ja, echt los. Dus dat zat alleen vast eigenlijk aan vel, kan ik het zo zeggen. Shit. En een vriend van mij reed achter ons. En die is toen eigenlijk naar mijn raampje gestormd, zeg maar. Ja. En hij zei, ik was toen een klein beetje bij. Hij zei, niet naar beneden kijken. En het eerste wat je gaat doen, is natuurlijk even naar beneden kijken. Ja. Dat is een ravage. Je ziet gewoon botten uitsteken. Je ziet, eigenlijk is alles kapot wat maar kapot kan zijn daar. Ja. En broek, weet je, ik weet nog precies, een zwart spijkerbroek. Die was helemaal gescheurd. Die was gewoon, alles was kapot wat maar kapot was.
Ja. Hoe voelde dat dan als je zeg maar zo naar beneden keek?
Nou, het raar is dat ik het niet eens voelde. Ja. Dus ik weet niet wat dat is, maar een soort adrenaline stoot of zo, of iets. Je voelt geen pijn. Ja. Of in ieder geval, ik kan me niet herinneren dat ik pijn had.
Ja. Raak je paniek of zo?
Nee, want ik heb die vriend van mij, die heeft mij alles verteld later. En ik heb afscheid genomen toen, van dierbaren en zo. Ja, het is heel raar. Ja, ik heb toen tegen hem verteld van, dat is ook in de waan waar je natuurlijk zit. Van, dankjewel, weet je wel, doe die kleintjes voor mij. Ik geef ze een dikke kus, ik hou van ze.
Op dat plaats delict, zeg maar.
Ja, ik had echt het gevoel dat ik doodging.
En waar was je wel, was je helder
ik
van
was
geest?
Redelijk, ja, ik was er wel gewoon bij, dus ik kan me best wel herinneren dat hij er aankwam. Maar je gaat een soort in een shock, omdat bij alles lag open. Dus je moet je voorstellen, het bloed stroomt er gewoon uit. Ja. En als jouw bloed, als dat na een tijdje stopt dat. Ja. Na een tijdje is jouw bloed op en dan stop je gewoon met, alles stopt. Ja. Dus voor mijn gevoel ging dat gewoon, dat ging ik dood. Zo voelde het ook echt. Je hoort wel eens van verhalen van een bijna doodervaring. En dan denk je van, klinkt een beetje cliché soms. Alleen, toen merkte ik echt wat dat was. Ik dacht van, nu is het klaar. En toen ben ik tegen hem echt van, wil je alsjeblieft zeggen dit tegen die en dit tegen die. Ik heb heel echt best wel even wat dingen gezegd. En toen viel ik weg. En toen toen zag ik wit. En toen hoorde ik allemaal geluiden en allemaal dingen om me heen. En achteraf blijkt dat dus waarschijnlijk ambulances te zijn geweest. Of geluiden van politie, dat soort dingen. En toen hebben ze mij eruit moeten knippen met zo'n brandweerschaar, zeg maar. Ik zat helemaal beklemd. En zijn ze echt net op tijd geweest om, zeg maar, mijn bloed te stollen, zeg maar, daar. Ja. En dat het niet meer eruit ging, want anders was het gewoon klaar. Ja.
Want wat heeft die, ik weet niet of hij dat ooit heeft verteld, maar jou, die vriend van jou, wat heeft hij, zeg maar, gedaan in die...
Hij heeft in ieder geval gebeld, gelijk. Hij heeft geprobeerd mij erbij te houden, maar dat ging niet. Mm. Waarschijnlijk omdat je lichaam uitschakelt, omdat je zoveel bloed verliest. En verder heeft hij gewoon geholpen dat ik mee kon. En al mijn vrienden zaten in de ambulance. Maar ik was zo ondergespoten en zo, dat ik aan het schreeuwen was en zo. Dat weet ik allemaal niet meer. Maar dat hebben ze mij verteld. En toen hebben ze mij 6 uur lang moeten opereren. Om alles een beetje te proberen bij elkaar te krijgen weer. En toen werd ik uiteindelijk wakker in het Maltese ziekenhuis. Met pinnen en dingen. Allemaal gekkigheid in mijn been, zeg maar. Ja. Maar ja, het eerste wat ze wel zeiden is van, we hebben je leven kunnen redden. Was kantje boord. En nu blij zijn dat je benen nog aan hebt. Want het scheelde heel weinig omdat mijn slagader werd geraakt, zeg maar. Ja. Door mijn eigen bot dat uitstak. Ja. Maar ze zeiden, je kan nooit meer lopen of je been gebruiken, nooit meer buigen, eigenlijk niks. Ja. En dat was het verhaal toen. Ja.
Denk je nog wel eens terug aan dat specifieke moment van dat ongeluk? Is dat iets wat blijft kleven?
Heb ik wel een aantal keer gehad. Nu is het minder, hoor. Ja. Maar je schrikt wel eens wakker. Ja, dat is heel raar. Dan zie je een flits of zo, weet je. Dan zie je in één keer die auto op je afkomen.
Maar zag je het ook misgaan, zeg maar?
Ja, dat was ik ook.
Ja. Ja. Alleen het gaat zo snel dat je niet kan handelen.
Nee. Want heb je dan nog iets, nog iets van het soort van op te vangen of zo? Of is het echt gewoon, je ziet ineens het fout en boom?
Je probeert op te vangen. Ja. En mijn knie heeft mijn leven gered. Dat zeggen ze ook. Mijn knie drukte ik zo hard in het dashboard dat die klap heeft, zeg maar, mijn knie opgevangen. Of opgevangen, hij is uit elkaar. Maar als jij gewoon naar voren zit, dan is het je hoofd. Ja. Mm-hmm. Ik heb lid, ik heb veel, allemaal glas had ik in mijn armen, heel veel littekens, ja. Allemaal glas gewoon. Ja. Alleen ja, dat is niet de klap. Ja. Dat is alleen het glas. Dus in principe moet je blij zijn dat je het nog bent, omdat je knie het heeft opgevangen, je been eigenlijk. Gelukkig heb ik dikke benen. Ja.
Ja, dat is, ja, maar goed voor geweest. De trainer,
ja, de trainer is toch ergens goed voor geweest. Ja. Nee, maar zo is het wel. En toen in Malta, ik heb gezegd van ik wil hier niet blijven. Want ja, de zorg is gewoon wel beter in Nederland. Of dat heb ik niet gezegd, maar in ieder geval mijn ouders toen. En toen is een heel team en toen heeft de dokter van Utrecht nog iets geregeld met een vliegtuig. En,
krijg je daar dan iets van mee? Daar, of is dat gewoon...
Ik werd helemaal platgespoten.
Ja.
Ze vertelde me later ook, ik kreeg pijnstilling van als ze nog ietsjes bijgeven, dan stopt je hart gewoon met kloppen. Dus ik voelde helemaal niks.
Maar je was wel wakker, maar je vat gewoon...
Ik was wakker, ja.
Nee, je voelde niks omdat je gewoon zoveel pijnstilling had.
En ik heb toen echt anderhalve week niet gepraat of zo. Hoe dat komt, weet ik niet.
Maar wel alles meegekregen.
Ja, ik heb meegekregen, maar als iemand tegen mij iets zei... kon ik niet terugpraten.
Maar
gewoon een soort shock of zo.
Niet. Ik denk het. Ja, ik kon gewoon niet goed een gesprek voeren. Ja, misschien ook door de klap of zo, maar ik kon gewoon niet communiceren bijna.
Dus je wilde het wel, zeg maar, reageren. Ja. Kwam binnen, maar je kreeg je mond niet uit.
Ja, en ik was echt heel ver heen toen. Dus echt, ik zat zo mentaal zo ontiegelijk diep.
En dat was in dat Maltese ziekenhuis.
Ja, en ook nog in Nederland. Ja. Dat ik echt dacht van, klaar. Ja, dat was wel heftig, hoor.
Wanneer was dat? Want ik heb jou ik heb je toen een keer bezocht. Toen lag je in Zeist, was dat volgens mij.
Ja, dat
zijn
met
een paar gasten geweest.
Ja,
dat was ook al echt bizar. Want dan lag je in een soort verzorgingstehuis op een bed.
Ja.
En dat, het leek wel een soort van real life grote Kinex-constellatie rondom jouw benen. Zat er 8 van die ijzeren pinnen zo helemaal ingeschroefd.
Ja.
Weet ik nog. En dan met zo'n hele, gewoon een soort bouwpakket omheen dat je poot niet kon bewegen.
Ja, en het ziek is nog. Toen ze het eruit gingen halen, kwamen ze ook echt met een... gewoon met zo'n tang, weet je wel.
Om het eruit te
draaien. Normaal gewoon het hout of zo mee doet.
Ja,
en toen gingen ze dat zonder verdoving eruit draaien.
En?
Ja, dat deed echt heel veel pijn.
God.
Ja. Maar heb je nog wel, heb je een nieuwe knie gekregen? Of is
ja, ik heb later, ze hebben het geprobeerd met mijn oude knie. Ja, je moet je voorstellen, ik heb geen kraakbeen, geen buitenbanden, geen meniscus. Eigenlijk helemaal niks in die knie. Maar ze zeiden, we proberen het. En toen kon ik hele kleine stapjes zetten. Maar toen kwamen ze na 3 maanden al achter dat zeg maar mijn onderbeen al aan het uithollen was.
Ja, ja.
Omdat het gewoon op elkaar staat.
Ja.
Zeiden ze, dit kan niet. Toen zeiden ze, we hebben twee mogelijkheden. Of we zetten je been vast. Of we gaan een nieuwe knie erin zetten. En toen zei ik gelijk, ja, doen we een nieuwe knie.
Ja.
Ik heb toch niks te verliezen. Het kan nooit slechter dan het nu is.
Ja.
En toen, ik ben nog heel jong. Alleen ja, ik loop nu... hoe lang loop ik daarmee? 3 jaar, denk ik. En dat gaat best wel goed. Ik kan in ieder geval dingen. Ik kan niet rennen, niet springen, maar ik kan lopen. En,
Bij spel staan.
Dat zal mij nu helemaal lukken. Nee, en in oktober ben ik wel weer geopereerd. Dus vorig jaar. En toen bleek er een infectie weer in die knie te zitten. Dus was ik weer helemaal terug. Toen hebben ze dat hele deel zeg maar, van mijn knie eruit gehaald. Helemaal nieuwe erin gezet, schoonspoelen. En nu slik ik antibiotica voor mijn hele leven.
Ja.
Ja.
En je moest echt een eindeloze revalidatie waarop je hele lange tijd gewoon eigenlijk niks kon, toch? Helemaal liggen. Heel klein.
Ik had volledig hulp nodig, vooral van mijn ouders. Ik kon eigenlijk niks.
Ja.
Ik moest alles uit bed. Dus ik heb de eerste 4 weken in bed gelegen, alleen maar echt op bed.
Ja.
Dus ik kon niet eens omdraaien of iets.
Ja.
Ja, dan zak je echt in je schoen, hoor. Dus moet je alles in bed. Ook plassen, poepen, ja, alles moet in bed. Dus alles wordt gedaan. Dan voel je echt weer gewoon afhankelijk van mensen.
Ja.
Dat doet best wel pijn, hoor.
En waar lig je nou aan te denken al die tijd? En wat kan je? Wat doe je?
Niks. Ik had niet eens mijn tv aan. Ik lag gewoon aan het plafond te staren.
Maar
daarom zeiden mensen, daar heb ik ook hulp gekregen uiteindelijk. Ze zeiden, het gaat echt niet goed met die jongen.
Nee.
Maar hulp in de zin van psychologen.
Ja, 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 heel lang. Heb ik ook echt lang gehad, hoor. Dat heb ik echt 2,5 jaar, 3 jaar gehad. En dat hielp mij wel.
En was het dan vooral omdat je gewoon depressief was? Of omdat je last had zeg maar, met
ik
verwerken?
Ik had last er gewoon van, weet je. Ik heb er nu nog... Het enige waar ik nu nog last van heb is natuurlijk de hinder. Maar daar ga je mee leven. Maar met de toekomst, zeg maar. En dat is voor niemand is dat bepaald. Alleen ik weet niet, want die knie kan niet mijn hele leven mee. Voor hoe lang ik die knie kan blijven gebruiken.
Mm.
Dus hoe ziet het eruit over 10 jaar, 15 jaar? Misschien kan ik helemaal niks meer. Dat vind ik soms nog best wel eens lastig.
En dat is gewoon, daar lig je gewoon over te piekeren? Of
ja,
dat
af en toe wel. Ja. Probeer het zo min mogelijk te doen. Maar ja, dat is makkelijk gezegd natuurlijk.
Ja, man.
Een nieuwe knie kan niet vervangen worden.
Jawel, wel, ja, één keer waarschijnlijk. Maar ja, ze kunnen 10 tot 15 jaar mee. Ja. Ja, ja. Laten we...
Dat hoop je wel te overleven, zo, met 2 knieën.
Nou.
Ja, misschien kunnen ze andere dingen dan. Want ik, me ook af, ik heb je ook wel eens horen zeggen dat je zeg maar, zo diep zat dat je gewoon suicidaal was.
Ja, ja. Ja, dat bedoelde ik. Maar voor mij hoeft het niet meer. En het rare is, van vrienden zeiden voor mij, ja, ga er gewoon voor, weet je wel.
Ja.
Natuurlijk, achteraf denk ik ook, zou ik dat ook tegen iemand zeggen, van ga ervoor, je weet nooit waar het eindigt. Maar op dat moment zit je zo diep, weet je, alles draait. Dus je voetbalt niet meer. Ja, alles is gewoon anders dan dat het was. Dat je dat soort gedachten krijgt. En daarom had ik echt dat ook nodig. Op het begin zei ik, nee, hoef ik niet. Maar ja, uiteindelijk heeft mij dat wel weer op de been gebracht, letterlijk.
En je hebt ook kinderen, toch?
Ja, 2 kinderen. Ja. En ja, toen zij binnenkwamen natuurlijk. Dat was wel later, hoor. Toen dacht ik van, nu knop. En in één keer, nou, ik denk dat dat 6 weken is geweest, ging er bij mij een knop om. En ik kan niet zeggen waar dat precies is gekomen. Ging ik elke dag mijn bed uit, ging ik oefeningen doen. Dat was heel raar. En ik kon heel weinig, hè. Want ik kon dan bijvoorbeeld mijn been 5 centimeter naar links leggen. Zeg maar iets. Zo begon het steeds verder. En toen heb ik echt veel moeten bikkelen, zeg maar.
Ja, zelfs als je die discipline had gehad in het kachthonk van de Eagles.
Dan was ik echt de hulk. Ja, dat was heerlijk.
Dan had ik hier gewoon voor de verdediging kunnen komen.
Nee, maar echt. Nee, maar dat is echt waar. Ik heb nog nooit zoveel discipline gehad, denk ik. Uiteindelijk ben ik heel erg blij hoe het nu gaat. En dan heb ik echt wel mijn leven gewoon weer op de rit.
Ja.
Alleen, dat heeft wel ver, is dat, heeft dat moeten komen. Ja, echt heel ver. En daar heb ik er hulp voor gehad, maar...
Is je leven op een bepaalde manier mooier nu dan het was voor het ongeluk?
Ja, kijk, ik denk als ik nu, hoe ik nu in het leven sta, toen had dat mooi geweest natuurlijk. Maar nu geniet ik veel meer van dingen. Dat is heel raar. Toen ging alles zo snel voorbij. Ik zat daar net nog over na te denken, heel raar. We hadden het over You Never Walk Alone. Ik heb 1 keer tegen Liverpool mogen spelen toen. En het raar is dat ik me dat niet eens zo goed kan herinneren. Ik denk, het ging zo snel. Als ik dat nu zou moeten doen, zou ik daar zo van genieten.
Dat is wel boeiend, ja. Maar wat denk je dat de verklaring is dat je daar op dat moment niet echt van genoot?
Omdat het een bubbel is waar je in leeft. En dan moet je heel eerlijk zijn, voetbal is een bubbelleven.
Ja.
En je kan er zelf voor kiezen wat je ernaast doet.
Ja.
Alleen de meeste ga je gewoon in die bubbel mee. Ga je trainen, ga je weer naar huis.
Ja.
Nou, vaak doe je niet zoveel.
Ja.
Ga je weer, weet je wel. En in de weekenden ben je vaak aan het voetballen. Het is heel erg een bubbel, vind ik.
Ja.
En nu ben ik sowieso het weekend vrij.
Dat is lekker.
Dus dan ga je dingen ondernemen. Mm-hmm. Weet je, ik ben veel vaker weg. 2 weken geleden naar Parijs, kon toen niet. Mm-hmm. Ik weet niet, ik geniet nu veel meer van dingen dan ik toen... Als ik nu erover nadenk, dan leef ik echt in een bubbel.
Ja, je hebt misschien ook wel een klein beetje toch als voetballers onderling dat je gaat doen alsof zoiets er gewoon bij hoort. Als je een keer Europees speelt of als je een keer een half finale beker haalt.
Als je tegen Liverpool speelt, dan weet iedereen toch wel hoe speciaal het is.
Ja, dat nee, zeker. Kijk, in Napoli thuis, weet je, ik weet dat nog. Ik vond het ook wel vet, alleen... Ik denk dat ik er meer had van moeten genieten of zo. Ja.
Gewoon bewuster mee te doen.
Ja, ik dacht toen van, ja, het is superleuk.
Maar je was ook jong, of niet?
Ja, ik was toen 19.
Dan heb je ook nog het idee dat over een paar jaar sta ik iedere week...
Ik hoor mezelf toch ook nog denken, hoor. Ja, echt.
Oh, dan ben je nog jong. Dan denk je van, nou, als ik nu doorga, nou, kan best wel zijn dat Ajax belt.
Maar jij, want je hebt nooit meer kunnen voetballen daarna. Denk je nog eens terug aan zeg maar, de voetballer die je was? Ik bedoel, ik heb met jou gespeeld en we hebben bijvoorbeeld een geweldig seizoen gehad in Deventer. Waarin je echt de een aan de andere bal in de kruising schoot.
Werd jij toen topscorer of werd Zeuntjes topscorer?
Zeuntjes voor mij, ja, bij VVV.
Ja, de mensen praten nog steeds over hou. Geen enkele club geïnteresseerd.
Eén aanbieding.
Ja, het is werkelijk maar niet te geloven.
Nou, bij mij wel hoor, maar ze wilden toen 1,5 miljoen voor mij hebben, hè. In de keukenkamp, of nee, dat was toen Jupiler.
Ja, Jupiler League.
Wilden ze 1,5 miljoen.
Waar kon je heen?
Maar toen heb je verlengd toch voor het grootste...
Ik kon toen niet championship, maar wat is dat dan?
League One.
Best wel goed. En NEC was toen geïnteresseerd. Heracles. Dat was 1,5 miljoen. Nou, dat gingen ze, ik weet niet, ja, toen gingen ze dat niet betalen, omdat ik dat jaar daarvoor geen pepernoot geraakt.
En toen heb je verlengd toch uiteindelijk?
Ik verlengd. Maar
ja, heb je de club, eentje.
Ik weet nog dat Becking naar mij toe kwam, echt een paar jaar later.
Hij zei,
technisch directeur was hij toen. Hij zei tegen mij, ik heb de grootste fout die ik heb gemaakt. is om dat contract aan jou te geven. En dat heeft niks te maken met dat jij als voetballer, maar gewoon in, voor de club. Ja. Dat is zo ontiegelijk veel.
Hoeveel dan?
Ja, dat is 2 ton daar. Ja. Ja. Voor Go Ahead begrippen was dat echt heel veel. Zij zeiden, we hebben nog nooit zoveel betaald. Valkenburg was nummer 2, zeiden ze. En die zat daar nog een stuk onder. En dat zeiden ze toen echt.
Die is ook kleurenblind.
Ja, daardoor ging net niet over 2 ton. Door de kleurenblindheid.
Ik kan me ook herinneren dat je wel eens zei, dat jij, je was niet heel erg enthousiast over de voetbalwereld in zijn geheel, toch? Dat je het ook een beetje
ik denk zelfs dat jij op een gegeven moment hebt gezegd, toen het iets beter met je ging, dat misschien ook wel tijdens die Sinterklaasavond, dat wij zeiden van mis je voetbal en zo, dat je zei van, nou, dat eigenlijk als ik met 1 ding geen moeite had, was het gewoon dat ik moest stoppen met voetbal.
Nee, precies. Kijk, de vragen mensen best wel eens vaak. Maar ik mis voetbal wel, maar meer het voetbal gewoon op pleintjes of zo.
16.
Of two-touch op het strand.
Goals maken.
Weet je, gewoon goaltjes maken. Of gewoon 16. Of gewoon even een oefenwedstrijdje spelen, gewoon onderling, weet je, met vrienden. Maar het voetballeven zelf, weet je, de druk en de verplichting en zo.
Ja. Warming-up, je hoeft jou niet voor wakker te maken.
Nee, warming-up, het enige wat ik leuk vond, is dat ik daarna op goal mocht schieten. En daarna klappen zo, en daarna binnen. En daarvoor, ik vond dat, dan kwam ik weer buiten, koud jongen, en moesten we heen en weer rennen.
Vreselijk, hè,
warming-up. Ja, ik vond dat helemaal niks.
En de wedstrijd gewoon ook niet? Dat vond je ook niks?
Nou, wedstrijden vond ik wel leuk, alleen, ik weet niet. Ja, dat vooral. Tuurlijk, als je in de flow zat, natuurlijk was het lekker. Ja. Alleen de verplichtingen en zo. En altijd het gezeik, jongen. Dat is iets wat ik niet heel erg mis. Wel, en het hoort erbij.
Wat voor gezeik heb je dan ook?
Gewoon de voetbalwereld zelf. Net zoals, je kijkt niet zoveel voetbal met die Gorten, die keeper.
Ja.
Dat hij dan eindelijk de kans krijgt. Dan doet hij het een keer slecht en nu gaat hij weg. Ja, maar het slaat toch nergens op? Die jongen hoort toch eigenlijk, kijk, het is wel Ajax natuurlijk. Maar die jongen moet toch eigenlijk nog 1 keer of zo gewoon iets krijgen. Dat was ik. Kijk, als spits is dat minder. Maar gewoon dat een speler dan de kans kreeg en een keer slecht doet en gelijk niet meer speelt. Ja. Daar werd ik zo gek van, hè?
Dat gebeurde wel eens.
Ik had dat ook wel eens. Ja. Maar ik was echt een speler die speelde dan 3 wedstrijden goed, maar ook 3 slecht.
Maar andersom was het natuurlijk ook zo. Als de spits die voor jou erin stond 1 keer slecht speelde, verwacht je wel dat je...
Ik kan die stoelpoot niet zagen. Dat ik dat zag, hoor. Dan ging ik gelijk naar de trainer. Ik weet nog met... Robert Maaskant was toen trainer. En toen speelde ik het hele jaar bij.
Kung-fu'd ook.
Ja, in de hoek van het stadion. In de hoek ook, omdat het pers mocht niet kijken. Ging mijn kung-fu training doen.
Vertel even.
Oké, ik heb 3 verhalen over dat. Dan ga ik ze proberen snel te vertellen.
Nee, hoef even.
Hij was toen trainer. En toen kwam die, we gaan het anders doen. Op deze manier kunnen we niet verder. We moeten punten halen. En toen had hij 2 kung-fu meesters. Dus wij in de hoek van het stadion, weet je wel, bij Adelaarshorst. En toen begonnen die kung-fu-meesters in één keer te praten. En toen moesten we tegen elkaar zijn rug en dan zo proberen op te staan, weet je wel. Dat soort dingen, allemaal kung-fu-dingen. Maar het mooiste was nog, wij speelden Willem 2 uit, echt om 11:15. Zoals je vroeg aan het ontbijten. En Theo Zwart doet. Was altijd klagen, toch? Die vond dat helemaal niks.
Ja.
Dus toen zei hij van... we gaan vandaag kruiwagen. Dus na de lunch moesten, weet je wel, handen en voeten. Dan moest je op voeten gaan lopen en dan elkaars handen wegtikken. En dan zaten we dus in de eetzaal, zeg maar, bij elkaar. Dat we elkaars handen weg te tikken. Maar je kan dat toch niet serieus nemen? Dus wij, dat was al het begin. Verloren 4-0 of zo, weet je wel. Bij Willem 2 uit. Maar toen, ik speelde eigenlijk vrijwel weinig, of bijna niks eigenlijk. De laatste wedstrijd, het was Sam geblesseerd volgens mij, of geschorst. Zei, Leon mag erop. Toen zei ik tegen, weet je wat jij kan krijgen? Ik kan lekker gaan zitten, ik ga helemaal niks doen. Ik was er klaar mee. Ja, de laatste wedstrijd van het seizoen,
denk ik.
Dat zou heel goed kunnen. Maar toen speelde uiteindelijk Derren Maatsen. Ik had gewoon geweigerd. Ik zei tegen hem, ik heb jou nodig gehad, nu heb jij mij nodig, dan krijg je hem ook niet. Dat ik kwaad, jongen, op mij. Ja, kan die weekje later wel zo. Gelijk, maar nooit meer doen. Ja, hij was echt... Ik mag alles zeggen hier. Dit is hem ook gereed ook. Wij dachten echt dat hij, hij geloofde heel in zichzelf. Dus hij kwam binnen, maar ene keer zei hij goedemorgen, en andere keer liep hij je straal voorbij gewoon, hè. En dan was hij eigenlijk elke morgen in die krachthoek in, ging hij pompen, hoor. Zo. Gingen we kijken wat hij dan weer. Maar had hij eens een stangetje zonder gewichten? Elke morgen weer. Hè. Oh, dat was zo mooi, jongen. Dat soort dingen. Nou, de voetbalwereld, dat mis ik zo, echt heel erg. Gewoon dat soort momenten, jongen. Dat beleef je toch minder in de.
Makelaar.
Nog een beetje kantoorhumor.
Kijken jullie The Office of niet?
Ja, zeker.
Dat probeer ik soms wel eens op kantoor. Wat probeer je? Dat vind ik zo geweldig. Ja, gewoon een beetje die grapjes, weet je wel. Even een stekketje eruit halen. Het blijft wel gewoon dat soort dingetjes. Dat blijft wel, maar het is niet voetbalhumor. Dat is gewoon een vak apart eigenlijk.
Geen trainers op een trampoline met een... Backflip.
Wat is dat dan ook? Wat is dat dan ook alweer?
Ja, dat verhaal heb je ooit een keer verteld. Maar...
Ik ga het vertellen, maar ik wil geen namen noemen. Maar het was in ieder geval trainer bij FC Utrecht. We hadden een barbecue in de tuin.
Ja, wat een kapsel.
We hadden een barbecue in de tuin. En hij was best wel dronken. Hij had wel wijntjes gedronken. En er stond een grote trampoline. Weet je, echt zo'n kindertrampoline, zo'n grote. En iedereen stond te kijken, dus families was erbij bij die barbecue, stafleden, alles, directie. Hij begint te springen op dat ding.
De trainer.
Je trainer. Hoofdtrainer. Dus iedereen dacht al, wat gebeurt er nu, hoofdtrainer? Ja, dat mag. Dus wat gebeurt er nu? Hij maakt in één keer een achteruitsalto, dus we dachten, wat is hij nou aan het doen, joh? Maar hij komt dus niet recht omhoog, zeg maar, op de trampoline, maar schuin. Dus dan spring je zeg maar naar de zijkant. Dus hij knalde naar de zijkant tegen de schuur aan. Al die stenen en daaronder in de bosjes lag hij zo. Lag hij zo op zijn rug. Ja, ik meen het, ik heb toen om me heen gekeken. Iedereen lag te plassen gewoon in zijn broek. Hè. Iedereen lag op de grond. Ja, ik weet nog, Dave Bulthuis, jongen, die ging helemaal stuk.
Maar was je hierbij, Bart?
Nee, ik was hierbij.
Nee, ik weet niet. Het, ja. Ja, dan weet je misschien welk jaar.
Lekker,
ja,
man.
Ja, dat mooi. Soort dingen, dat is zo mooi.
Schitterend. Ja, ik denk dat ik toe ben aan een rondje aanraders.
Ik ben erg benieuwd.
Ja, Leon. Zeg maar.
Nee, ja, ik... Ik weet niet of jullie het al eerder hebben gezien, maar ik kijk heel erg graag B&B Vol Liefde.
Daar hebben we het nog niet over gehad. Ja,
nee,
zeker, ja.
Nee, ik hou gewoon van... Ik heb vorig jaar ben ik begonnen met dat kijken en ik hou gewoon... net zoals Bachelorette, weet je wel, ik kijk dat niet, maar wel het, dat ze zich voor gaan stellen. Nee, alleen dat ze zich voor gaan stellen.
Hij kijkt het wel.
Ik vind het moment dat ze zich gaan voorstellen, daar kan ik echt van genieten. Gewoon het ongemakkelijk een beetje en dan proberen goed over te komen, maar het lukt net niet. En dat is bij B&B Vol Liefde ook. Ik kan daar gewoon heel erg van genieten hoe
wat
mensen...
Wat is het format daar dan?
Ja, ze hebben een bed and breakfast, zeg maar. 8 eigenaren.
Een soort boer zoekt vrouw, maar dan met bed and breakfast eigenaren.
En dan komen dan om zijn beurt meerdere mensen om de liefde te vinden bij die. En dan in het buitenland. Maar gewoon hoe ongemakkelijk het is, weet je. Ik kan daar heel van genieten. Dus ik zou aanraden, kijk even
elke
B&B
avond,
Vol Liefde.
Elke avond op
elke avond één aflevering.
Ik heb het nog nooit gezien, maar ik zie het elke avond in de gids.
Ja, je hebt ook van die memes en zo. Ja, het is gewoon
Het is mij laatst ook aangeraden. Het schijnt toch echt grappig te zijn.
Ja, gewoon ongemakkelijkheid. En hoe mensen zichzelf heel serieus nemen, weet je wel. Ja. Dat is leuk.
Gaan we kijken.
Thomas.
Ik zet de laatste tv aan en toen was toevallig een film, echt een oude klassieker, die ik echt al lang niet had gezien op televisie. Boondock Saints, ik weet niet of je die kent.
Ik niet, nee.
Een grote verrassing. Ken jij die? Fantastische films. Kijk, twee.
Hoe heet die?
Boondock Saints. En het is niet zo'n moeilijke arthouse filmhuis klassieker, maar het is een beetje gewoon wat veel geweld en een prachtige rol van Willem Dafoe. Die ken je waarschijnlijk ook niet.
Jermaine Dafoe, maar verder kom ik niet.
Dat is mijn aanrader, Boondock Saints.
Waar gaat hij over dan?
Over twee Ierse broers die zeg maar in de naam van God allemaal slechte mensen... gaan proberen om te leggen.
Netjes. Ik heb mooie driedelige documentaire gezien op Netflix. Trainwreck heet die. Gaat over Woodstock in 1999. En ze hebben in dat jaar geprobeerd om dat...
69.
Huh? 1999.
Echt? 99?
Ja, waar praat je over, man?
99.
Wat wil je bij de les lezen, joh, mafkees?
Wat was
het is juist, ze gingen proberen het legendarische festival...
Doe ze even rustig, man. Doe eens even kalm.
Hij is thuis, hè?
Nee, maar jij bent zo groot.
Waar ben je zo boos over?
Dat ringetje, denk ik.
Nee. Ja, joh. Ja, we moeten het toch vertellen.
Mag.
Maarten, die komt net dus hier zo dat gebouw in en... En Maarten had ook ineens een ring om.
Die heb ik al lang nooit gezien.
Hij probeert
jij liegt sowieso.
Ik heb die ring nog
jij
nooit gezien.
Sowieso. Jij bent echt
hoe bedoel je? Dat
maar Maarten, hoe lang heb je hem al?
Ja, jaren.
Ik heb hem nog nooit gezien. Ik kan het goed erin. Sinterkerst ook niet.
Maar dit was geen zegelring, maar een...
Ja, ik durf het mij niet zeggen. Gewoon een vriendschapsring. Heb ik ooit in een sentimentele bui een keer voor mezelf en Lisa gekocht. Een paar jaar terug.
Nu hebben we allebei dezelfde ring. En bij jou staat Lisa, wat was het? 2012, 2010?
Nee, ik heb hem afgedaan.
Heb je online gekocht of ergens in een winkel?
Hij heeft hem ook afgedaan tijdens deze opname.
En dan wel
vandaag
om, zeg maar.
Ja, ik heb hem gewoon best wel vaak om.
Nee, je hebt
hem
nog
jawel,
nooit
ik zweer het, ik heb hem wel vaak om.
Ik heb nog nooit gezien dat ding.
Doe eens één keer
hoe vaak laat jij op mijn handen?
Nou ja, als je een ring draagt, kom er dan vooruit, zoals Bart.
Wanneer ben je op vakantie geweest? Is het lang geleden al?
Ja, een paar
maanden. Kijk of je een wit ringetje om hebt. Dan weten we of je hem vaak draagt of niet.
Nee.
Ja. 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 Okay, ja.
Maar goed, waar, ja. Ja. Ze probeerden dus in 99, dat legendarische festival van 69, Bart, zoals jij. Jij weet alles, ik weet het. Dat probeerden ze dus een nieuw leven in te blazen. Maar dat werd uiteindelijk door de acties hadden uitgenodigd. En omdat het een soort van kapitalistische machine was geworden. Waar mensen moesten bijvoorbeeld al hun drinken. Al hun flesjes water inleveren van tevoren. Tot fucking heet werd. En er werd een flesje water werd op een gegeven moment voor $14 aangeboden. Dus die jongeren werden steeds bozer. En die hebben uiteindelijk gewoon in 2 dagen gewoon het hele... terrein afgebroken, alles in de hens gestoken, rellen. Fucking ziek verhaal. Trainwreck heet die op Netflix. Boetsok 1999.
Lekker man. Ik heb een toevallig boekje gelezen deze week, die in een lijn van dit onderwerp is. Dat heet Het recht van de snelste, van Talia Verkade. Het gaat voor een hoofdstuk gaat over verkeersongelukken en het leed wat daaronder ligt. En maar het grootste gedeelte van het boek gaat over hoeveel ruimte we in de steden aan onze auto's hebben vrijgegeven. We hadden toevallig voor de uitzending over, zeg maar, ik ben het helemaal eens met die theorie dat je... binnen steden zoals in Amersfoort hebben gedaan, gewoon autovrij maken. En dit boek schetst een soort nieuw plaatje van hoe een stad eruit kan zien. En ik heb ervan genoten. Dus dat was mijne.
Correspondentboekje.
Correspondentboekje.
Mooi, ja, leuk. Zeker. Zou je er nooit erbij zeggen, als bij jezelf is?
Nee, laat ik aan jou, man. En we gaan eruit met een liedje. En die is van...
Amazing Uur.
Amazing Uur. Nee, ik ben best wel fan van Spaanse muziek.
En dat Spaanstalige muziek.
Met teksten zonder tekst.
Ja, maar ik luister jullie podcast ook, dus ik weet het. Nee, maar ik heb ook gehoord. Het was, ja, redelijk.
Ja, tijdens het werk toch, lekker?
Ik zou hem morgen proberen op te zetten op werk.
Ja, lekker Spaanstalig zonder tekst.
Zonder tekst. Nee, ik hou, dat is Prins Royce met La Carretera.
Mooi.
Weet ik niet.
Ik ook niet.
De snelweg.
Ja?
Ja.
Lekker man. Hey, pak jij het even mee.
Ja, op zo is het. Kun je het bij de hand doen?
Koog, bedankt man.
Mexico. Yes.
En jongens. Wij ook. Tot volgende week.
Tabé.
Voy manejando por la noche y pienso en ti. Y en tantas cosas que no te llegué a decir. Y la luna desde lejos me acompaña. Y me trae tantos recuerdos que perdí. Y en la radio está tocando tu canción. Que bailamos tantas veces tú y yo. Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana y se evapora como gotas de tu amor. Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor. El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor.